En eigenlijk hadden we nou de vakantieman gehad. Maaike Valenta zou hier een tip komen geven voor, volgens mij, om naar Nieuw-Mexico te gaan. Maar we gaan het ergens anders over hebben. Namelijk het feit dat senator John McCain is overleden. Hij was senator voor Arizona, een republikein. Een man die in Vietnam gevangen is geweest. Krijgsgevangene. Hij was een tegenkandidaat van Obama. Verloor van Obama. Met als running mate Sarah Palin. Hij is eigenlijk een van de weinige, bijna de enige republikein die weerwerk gaf aan Trump. Misschien ziet u nu voor u wie het was. Het is groot nieuwsmaker, hè, dat hij is overleden.
Ja, dat klopt. Hij was een heel markante, grote figuur. Op momenten zelfs bigger than life, zeg maar. Aan de ene kant omdat hij heel expliciet tegen Trump uitkwam. Wat heel weinig republikeinen durfden te doen. Op een paar momenten is hij ook daar heel effectief in geweest. En was hij tegendraads niet alleen maar tegen Trump, maar tegen zijn hele partij. En ik denk waarschijnlijk het meest belangrijke recente moment was toen er de kans was dat de Republikeinen Obamacare, dus de gezondheidszorg zoals Obama die mogelijk heeft gemaakt, zouden afschaffen. Op het allerlaatste moment, toen het op één stem afkwam, heeft hij tegen het afschaffen gestemd. Ja. En daardoor heeft zijn eigen partij verloren.
Een dramatisch moment. Hè? Dus zijn duim ging naar beneden en je hoorde oef door de zaal gaan.
Ja.
Maar goed, wat je nu vertelt is een politicus, een belangrijk politicus die zijn politieke handwerk doet. Waarom is het zo groot nieuws dat hij overleden is? Waarom is het zo bijzonder dat hij dat in deze omstandigheden deed?
Nou, ik denk dat er twee zaken zijn. Eén is, het is een politicus die in tijden van polarisering, dus we zien dat in de politiek is de afgelopen decennia is de polarisering toegenomen. In de samenleving is die polarisering ook, zeker in de afgelopen 10 jaar, toegenomen. En hij bleef een politicus die de samenwerking juist ging opzoeken. En daarvoor stond en pleidooien maakt, ook in het Senaat. Hij was ook op momenten effectief daarin. Dus hij was kenmerkend voor een oudere politiek en voor een ander soort politiek dan de politiek die we nu hebben. Dus dat is één aspect van hem. Een ander aspect is dat het een politicus van karakter was. Dus die zijn karakter ook inzette. Zijn integriteit, zijn gevoel voor eer, zijn moed, zijn vasthoudingsvermogen, zijn strijdbaarheid. Al de dingen die hem eigenlijk door zijn gevangenschap hebben geloodst.
Ja. De gevangenschap gaan we het zo nog over hebben. Er zijn commentaren nu dat eigenlijk het politieke systeem van Amerika zoals het nu is eigenlijk failliet is. Omdat het niet meer functioneert. En dat hij een van de weinigen is van de oude stempel die probeerde de boel aan de gang te houden. Is dat een stelling waar je het mee eens kan zijn?
Nou, dat is een. Ik zie het anders. Dus ik zie zeker dat er crisis is. Maar de Amerikaanse politiek, die is al vanaf het begin is die gekenmerkt door heel veel polarisatie. Dus je had al aan het begin van de Verenigde Staten dat je verkiezingen had waar ze elkaar van alles en nog wat aan het uitmaken waren als politici. Dat ze slecht samenwerkten, dat er achterbaksheid was. Dus dat er gewoon de politiek zoals normaal, maar dat het ook een publiek spektakel was. Dat is gewoon iets wat je heel vaak in de Amerikaanse politiek terugvindt. Waardoor je eigenlijk kan zeggen dat de samenwerking van de jaren 50 en begin jaren 60 en zo, dat eigenlijk wat uitzonderlijk was.
Oh, dus wat John McCain probeerde in stand te houden, namelijk samenwerking.
Ja.
In zekere zin met je tegenstanders praten. Je wil zeggen dat eigenlijk een, in de geschiedenis gezien, een uitzonderlijke situatie was.
Ja, nou, in ieder geval is het iets wat in golven gaat. Hè? Dus op bepaalde momenten heb je betere samenwerking en op andere momenten heb je heel veel polarisatie, schelden, slechte samenwerking. En dat hebben we vaker gehad in de Verenigde Staten. Dus in die zin zie ik het gewoon als een crisis, zoals we ook een aantal keren eerder hebben meegemaakt. Dus dat in antwoord op je vraag van is het iemand die dat is het systeem failliet? Ik denk, kijk, het probleem is de vraag van heeft een systeem dat in zich om van een crisis te herstellen?
Ja.
Tot nu toe weten we het antwoord niet. Als het misgaat.
Dat is op zich al vrij verontrustend, toch?
Ja, maar dat is, kijk, de democratie is een experiment. Als u mij gaat vragen, als we even afwijken van McCain. Dat is een vrij nieuw politiek systeem in de menselijke geschiedenis. We hebben sowieso dat er op dit moment een soort spanning is van willen we dat veel mensen zich aan het afvragen zijn van in hoeverre geloven ze nog in de democratie en in hoeverre zijn ze geneigd eigenlijk om naar iets anders toe te trekken. Dus je ziet ook best dat veel mensen toch meer openstaan voor bijvoorbeeld een sterke leider.
Ja.
En dat argument gemaakt wordt door China en door Rusland en door een aantal andere landen. En dat er een soort spanning is tussen het democratische en het meer autoritaire.
Nou is John McCain was dus een senator die duidelijk republikeins, een onafhankelijke, maar toch wel duidelijk republikeinse signatuur had. Hij was ook dol op Reagan. Vooral omdat Reagan aardig voor hem was geweest toen hij uit de krijgsgevangenschap terugkwam.
Ja.
Nogmaals, daar hebben we het zo over. Ja. Maar hij was dus wat hij ook bij het afkeuren van het afschaffen van Obamacare naar voren bracht, was dat hij zei. De oplossing die de Republikeinen nu willen hebben, die is niet, wordt niet gedragen door twee partijen. En wij moeten het met elkaar eens zijn. Dus dat lijkt eigenlijk heel erg. Dat lijkt eigenlijk heel erg vanzelfsprekend, zeker voor een Nederlander. Maar dat was dus uitzonderlijk in zijn situatie. En ook een risico voor zijn positie. Hij wist dat hij ziek was, dus hij had niks te verliezen. Maar hij kon dat doen ook omdat hij een hele aparte status had in die Amerikaanse politiek. Er wordt altijd over hem gesproken in met twee termen. Oorlogsheld en maverick.
Ja.
Dus dwarsligger, vrijbuiter. Ja. Oorlogsheld, wat is er aan de hand?
Ja, waarom? Dus hij was in 1967, dus nog voordat het echt heel dat er veel anti-oorlogbeweging was in de Verenigde Staten. Het was in opkomst, maar nog niet zo sterk. In 1967 is hij gevangen genomen. Dus hij is neergeschoten. Hij viel in een meer. Hij heeft zijn armen en zijn been gebroken.
Want hij is neergeschoten, hij zat in een vliegtuig.
Ja, hij zat in een vliegtuig. Hij is neergeschoten. Hij werd uit het water gehaald. Dus hij werd gered eigenlijk. En toen is hij gevangen genomen. En toen is ontdekt, na een korte tijd hebben ze ontdekt eigenlijk dat hij de zoon was van een heel bekende admiraal. En eigenlijk was hij ook de kleinzoon ook nog van een admiraal. Ja. Hij was de derde John McCain. Ja. Dus, en toen hebben ze aangeboden dat omdat hij de zoon was van een belangrijke figuur, kon hij vervroegd vrij. Ze wilden hem wel vrijlaten.
En dat heeft hij geweigerd.
Ja. En hij wist op dat moment, heeft hij gezegd, nee, we worden vrijgelaten in de volgorde dat we zijn gevangen genomen.
Ja.
Ze hebben hem gewaarschuwd. En hij wist dat dat ook zou inhouden. Niet alleen maar dat hij langer gevangen gehouden zou worden, maar ook dat hij gemarteld zou worden, dat soort dingen. En hij is toch gebleven.
En dat heeft hem ook fysiek getekend. Dat kon je ook aan hem zien. En dat heeft hem een enorme status in Amerika opgeleverd. Eigenlijk is Trump de enige die heeft gezegd, ik hou niet van mensen die gevangen genomen worden. Ik hou van mensen die niet gevangen genomen worden. Maar voor de rest was iedereen eigenlijk wel heel erg onder de indruk. En zowel republikein als democraat die voeren dat steeds aan. Hij is een grote patriot, mm-hmm. Hij is een oorlogsheld. En dat gaf hem waarschijnlijk ook wat speelruimte, denk je niet?
Ja, nou, ik denk in eerste instantie gaf het hem speelruimte. In de loop der tijd was het zo, denk ik, dat hij was consequent. Hij was een dwarsligger, maar hij was consequent in hoe hij dwars lag, zeg maar. Dus je kon wel een patroon zien en wat zijn standpunten waren. En aan de ene kant, dus dat was een beetje een soort tegenstrijdigheid bij hem als republikein. Hij was voor een kleine overheid. Maar hij wilde wel een overheid die ging ingrijpen om te zorgen dat de zwakste in de samenleving, dat er ook voor gezorgd werd.
Ja, en hij was ook altijd op het hand van het leger. En had een groot hart voor benadeelden. En dat hangt misschien ook samen, dat hij zelf ook slachtoffer is geweest.
Ja, en hij was op, en ik denk dat speelde een rol op verschillende manieren. Dus hij heeft zich heel erg ingezet voor veteranen. Daar was hij bekend om.
Ja.
Hij was ook tegelijk iemand die heel erg voorstond dat het Amerikaanse leger een grote rol zou spelen in de internationale politiek. Dus hij was een Havik. Hij was voor de Irak-oorlog. En hij wilde ook dat er uitbreiding zou zijn in plaats van terugtrekken van het Amerikaanse militair. Dus ik laat het bij die twee punten.
Ja, het is, we moeten gaan afsluiten. Hij bleef zich verzetten tegen Trump. Heeft dat naar jouw idee succes gehad? Heeft dat effect gehad voor de andere Republikeinen die heel stil zijn?
Ja, het heeft voor in zijn stem tegen Obamacare heeft het mogelijk gemaakt, ook voor andere Republikeinen die daarvoor niet konden uitkomen, dat er alsnog daartegen gestemd werd en dat voorkomen werd. Daar heeft hij een heel belangrijke rol gespeeld. En de vraag is of iemand zich nu zal opwerpen als opvolger van hem.
Ja,
of dat hij voorlopig de laatste is die die positie durft in te nemen.
Hij ving de klap op, hij is er niet meer.
Inderdaad.
Oké, Marga, heel erg hartelijk bedankt voor je